Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 97 zingen wij het eerste vers. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. Gij aarde, zee en eiland, verheug u in uw heiland. We noemden nu Psalm 97 en daarvan het eerste vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Genesis, daarvan het 15e hoofdstuk, te beginnen bij het 7e vers. Wij herzeggen nu Genesis 15, de versen 7 tot en met 21, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 20e vers: Weer van mij af de smaadheid die ik vrees. Uw rechten, Heere, zijn goed en vrij van vlekken. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Genesis 15 vanaf vers 7. Voort zeide hij tot hem: Ik ben de Heere die u uitgeleid heb uit Ur der Galdeën, om dit land te geven, om dat erfelijk te bezitten. En hij zeide: Heere, Heere, waarbij zal ik weten dat ik het erfelijk bezitten zal? En hij zeide tot hem: Neem mij een 3-jarige vaars en een 3-jarige geit en een 3-jarige ram en een tortelduif en een jonge duif. En hij bracht hem al deze en hij deelde ze midden door en hij legde elks deel tegenover het andere en het gevogelte deelde hij niet. En het wildgevogelte kwam neder op de aas Maar Abraham joeg het weg. En het geschiedde als de zon was aan het ondergaan. Zo viel een diepe slaap op Abraham en zie, een schrik en een grote duisternis viel op hem. Toen zeide hij tot Abraham, weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat hun er niet is. En zij zullen hen dienen en zij zullen hen verdrukken 400 jaar. Doch ik zal ook het volk. Ik zal het volk ook richten, het welk zij zullen dienen, en daarna zullen zij uittrekken met grote haven. En gij zult tot uw vaderen gaan met vrede, en gij zult in goede ouderdom begraven worden. En het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren, want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen. En het geschiedde dat de zon onderging en het duister werd. En zie, er was een rokende oven en een vurige fakkel die tussen die stukken doorging. Te diezelfde dagen maakte de Heere een verbond met Abraham, zeggende, uw zaad heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier Frat. Den Keniet en den Keniziet, en den Katmoniet, en den Hetiet, en de Vereziet, en de Refaïten, en de Amoriet, en de Kaananiet, en de Geraziet, en de Jebuziet.
Dan worden gehouden. Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Genesis 15, de versen 7 tot en met 21, waarvan we nu alleen het 18e vers aan u voorlezen. Te diezelfde dagen maakte de Heere een verbond met Abram, zeggende: uw zaad heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier Frat. Tot zover. Gemeente, schrijven wij als thema onder deze tekstwoorden Gods verbond met Abram. Gods verbond met Abram. En letten wij op een drietal gedachten. In de eerste plaats letten we op het bloed als teken van het verbond. In de tweede plaats letten wij op het geduld als les van het verbond. En in de derde plaats letten wij op de eenzijdigheid als kenmerk van het verbond. Dus deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij Gods verbond met Abram. We vinden in dit schriftgedeelte drie kerngedachten. In de eerste plaats het bloed als teken van het verbond. De versen 7 tot en met 10. Onze tweede gedachte, het geduld als les van het verbond. De versen 11 tot en met 16. En onze derde gedachte, de eenzijdigheid als kenmerk van het verbond, de versen 17 tot en met 21. Gemeente, vorige week hebben wij stilgestaan bij de geloofsbeproeving en de geloofsversterking van Abram. En we hebben toen al gezegd, het is niet de eerste keer dat het geloof van Abram beproefd wordt, en het is ook niet de laatste keer. En we zullen zien, ook nu, reeds in dit eerstvolgende schriftgedeelte, lezen we opnieuw van een geloofsbeproeving en van een geloofsversterking. Zo heeft de Heere met Abram gehandeld, zo handelt de Heere ook vandaag nog met zijn kinderen. Dat herhaalt zich keer op keer, want het geloof moet geoefend worden. En het geloof wordt geoefend in de weg van beproeving. De Heere heeft tegen Abram gezegd, die uit uw lijf voortkomen zal, die zal de erfgenaam zijn. Jongens en meisjes, vorige week ging het over de erfgenaam. En we hebben gezien, de erfgenaam is niet Eliezer, de knecht van Abram. Nee, de erfgenaam zal iemand zijn die uit het lichaam van Abram voortkomen zal. En nu vanmorgen gaat het over de erfenis. Het gaat over de erfenis die de Heere aan Abram en aan zijn zaad geven zal. En als de Heere daarover gaat spreken, dan begint hij waar hij begonnen is. En hij zegt tegen Abram, ik ben de Heere die u uitgeleid heb uit Ur der Chaldeeën. Dat is inmiddels al een heel poosje geleden. Dat is al 15 jaar geleden. Waarom komt de Heere daarop terug? Dat doet de Heere vaak in het leven van zijn kinderen. Hij gaat terug naar het begin. En waarom is dat begin zo belangrijk? Wel, als dat begin van de Heere is, dan zal de Heere het ook niet loslaten. Hij laat nooit varen wat zijn hand begonnen is. En daarom is het ook zo belangrijk, wat vroeger zo vaak werd gesteld, is de Heere begonnen of zijn we zelf begonnen? Als wij zelf begonnen zijn, moeten we het ook zelf vol zien te houden. En dat houdt een mens niet vol. Maar wat de Heere begonnen is, dat zal hij voleindigen. En dat doet de Heere eerst. Hij verzekert het begin dat het van hem is. Hij zegt, ik ben de Heere die u uitgeleid heb uit Ur der Chaldeeën. Wat is het belangrijk, gemeente, dat daar licht over valt in ons leven. En er is er maar één die dat doen kan, dat is de Heere zelf. Bevestigen dat het van hem is. En daarom mogen we ook zeker vragen of de Heere daarop terug wil komen en of de Heere dat wil bevestigen. Ik ben de Heere die u uitgeleid hebt uit Ur der Chaldeeën. En dan gaat de Heere iets vertellen over het doel. Waarom heeft de Heere hem uitgeleid? Om een erfenis te geven. Om u dit land te geven. Om dat erfelijk te bezitten. We zien eigenlijk dat de Heere in het onderwijs, in het leven van Abraham, steeds een stapje verder gaat. De belofte wordt steeds verder ontvouwd. We lezen in hoofdstuk 12 dat de Heere Abraham belooft dat hij hem zal zegenen en dat hij tot een groot volk zal worden. We lezen in het vervolg in Genesis 12 vers 7 dat de Heere aan die nakomelingen dit land zal geven. We lezen in het 13e hoofdstuk dat zaad menigvuldig zal zijn. Dat het zal zijn als het stof der aarde. We lezen in het 17e hoofdstuk dat Abrahams God ook de God van zijn zaad zal zijn. We lezen verderop in het 17e hoofdstuk dat de eigen zoon van Sarai de erfgenaam zal zijn. U ziet, het wordt steeds duidelijker. Het wordt steeds verder ontplooid. De Heere doet niet alles op hetzelfde moment in het leven van zijn kinderen. De Heere zegt ook niet alles op hetzelfde moment. De Heere leidt hen stapje voor stapje nadat hun geloof aan kan om u dit land te geven. En dan zouden we denken, nou is Abraham blij. Maar net als de vorige keer toen Abraham een klacht uitte, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga, zo heeft Abraham ook hier opnieuw een vraag. Hij zegt, Heere, Heere, waarbij zal ik weten dat ik dit erfelijk bezitten zal? Het is een vraag die we ook tegenkomen in Lucas 1. Eigenlijk heeft Zacharias letterlijk hetzelfde gezegd toen de engel Gabriel hem sprak van de geboorte van Johannes. Waarbij zal ik dat weten? Want mijn vrouw en ik zijn ver op hun dagen gekomen. En Zacharias werd vermaand. Zacharias werd gestraft. Hij heeft 9 maanden niet kunnen spreken. Dat lees je bij Abraham niet. De Heere heeft hem jongens en meisjes geen standje gegeven. En dat laat zien dat het bij Abraham geen ongeloof is. Bij Zacharias was het ongeloof. Maar bij Abraham is het anders. Abraham gelooft het wel. Hij stelt geen vraag over de erfenis. Maar hij stelt wel een vraag over de erfgenaam. Hij stelt een vraag over de weg waarin. Want er kan geen erfenis zijn zonder erfgenaam. En die erfgenaam, dat is niet Eliezer. Dat heeft de Heere heel duidelijk gezegd. En daarom, waarbij zal ik dat weten? Ik denk dat er veel mensen zijn die blij zouden zijn met die erfenis. Maar Abraham kan niet blij zijn met de erfenis zonder de erfgenaam. Gemeente, ik denk dat daar heel belangrijk bevindelijk onderwijs ligt vanmorgen. Christus is de erfgenaam. Buiten Christus is er geen erfenis. En de erfenis is het zalige hemelleven. Met alle geluk wat daaraan verbonden is. En veel mensen hebben het over de erfenis. Maar er is geen erfenis zonder de erfgenaam. Als er geen erfgenaam is, dan staan we buiten de erfenis. Dus het gaat om de erfgenaam. Het gaat om Christus. En bezig te zijn met de erfenis, dat doen rechthebbende mensen. Abraham is zijn rechten verloren. Abraham heeft in Egypte wel zijn lesje geleerd. Ik hoor hem niet over het land. Ik hoor hem niet over de erfenis. Maar ik hoor hem over dat zaad. Dat zaad waar hij niet zonder kan. En de vorige keer heeft de Heere zijn bezwaar weggenomen. Weten jullie het nog, jongens en meisjes? Door de sterren. De heerlijkheid van de sterrenhemel. En nu gaat de Heere een ander teken geven. Wat mij ook zo opviel bij de voorbereiding van deze geschiedenis, dat is dat de Heere de oren van Abraham niet uitschakelt. Dat de Heere de ogen van Abraham niet uitschakelt. Dat de Heere de zintuigen gebruikt om het woord wat hij tot Abraham gesproken heeft te onderstrepen. En om hem daaruit te versterken. Dat doet de Heere nog. De Heere schakelt de ogen niet uit. De Heere schakelt de oren niet uit. Ik denk aan de sacramenten, de prediking, de oren, de sacramenten, het zichtbare, waarbij de Heere de zintuigen gebruikt, het zien gebruikt, het onderwijs gebruikt, om hetgeen hij zegt te ondersteunen. En hij zeide tot hem, neem mij een driejarige vaas en een driejarige geit en een driejarige ram en een tortelduif en een jonge duif. Ik denk dat Abraham direct begrepen heeft wat de Heere daarmee bedoelde. Want dit was reeds in de dagen van Abraham de manier waarop mensen een verbond met elkaar sloten. Een verbond sluiten, dat is een hoogst ernstige zaak. Wij leven in een tijd waarin het huwelijksverbond zo door mensen gebroken wordt. Mensen beseffen niet wat het is om een verbond te sluiten. Moeten maar eens luisteren vanmorgen hoe ernstig dat is als je een verbond met elkaar sluit. Dat gebeurde vroeger in de weg van het bloed. Ook in Jeremia 34 kun je van een dergelijke verbondsluiting lezen. Het is ook heel bijzonder eigenlijk dat de vijf dieren die hier genoemd worden, dat zijn later ook de dieren die toegestaan waren in de offerdienst. Andere dieren mochten niet aangewend worden. Terwijl de ceremoniële wetten aan Mozes gegeven er nog niet zijn, blijkt dat nu reeds bekend te zijn. En zo is het met meer delen van de wetten van Mozes. Ook dat deze dieren 3 jaar oud moesten zijn. Zij moesten volgroeid zijn. Ze moesten in hun volle kracht zijn. We hebben het gehoord met de dankdag, jongens en meisjes. Je moet de Heere niet afdankertjes geven. Maar je moet de Heere het beste geven. Dat leert de Heere hier ook in dit offer van Abraham. Hij moest het beste nemen. Hij moest volgroeide dieren, gezonde dieren aan de Heere geven. En hij bracht al deze en deelde ze middendoor. Natuurlijk heeft de Heere aan Abraham gezegd wat hij precies moest doen. En wat hij moest doen, dat is zeer, zeer aangrijpend. Hij moet die drie grotere dieren nemen, die vaars, dat is een jonge koe en een geit en een ram. En hij moet die dieren doormidden klieven in twee delen. Eén deel met de kop en de voorpoten en het achterste deel met de staart en de achterpoten. Heel, heel aangrijpend. En hij moest die dieren tegenover elkaar leggen. Het voorstuk naast het achterstuk, een stukje van elkaar, zodat er een pad tussen die twee stukken was. En dat met de drie dieren. En die duiven, die heeft hij niet gekliefd, maar die moest hij tegenover elkaar leggen. Aan de ene kant een duif en aan de andere kant een duif. En waarom gebeurt dit eigenlijk? Wel, het was oudtijds de gewoonte dat als er een verbond werd gesloten, dan gingen de twee verbondshoofden tussen de stukken door. Dus de ene verbondshoofd die kwam van de ene kant van het pad en de andere verbondshoofd kwam van de andere kant van het pad. En daar in dat pad, daar lag het bloed. Want die dieren waren doormidden gekliefd. Dus ze liepen door een pad van bloed. En dan in het midden tussen die stukken gaven ze elkaar een hand. En daar werd het verbond gemaakt. En wat betekende dan deze symboliek? Wel, dat betekende in de eerste plaats, zoals die stukken bij elkaar horen en een eenheid vormen, zo horen wij bij elkaar. Wij zijn beiden één stuk van hetzelfde. Maar het tweede wat daarmee gezegd werd, dat was dit. Als ik het verbond wat wij nu sluiten verbreek, dan mag met mij gebeuren wat met deze dieren gebeurd is. Dan mag ik ook in stukken gekliefd worden. Dat is de ernst van de verbondsluiting. Een verbond moet niet verbroken worden. En de verbondsbreker, die is des doods schuldig. Daarom, er werd ook niet gesproken over verbondsluiten. Maar in de Hebreeuwse taal, daar staat eigenlijk letterlijk een verbond snijden. Een verbond werd gesneden. Bij een verbond was er altijd sprake van bloed. Een gemeente, zo is het in het genadeverbond. Het genadeverbond is niet denkbaar zonder bloed. En de Heere komt, zullen we straks zien, in de weg van het bloed tot Abraham. Dat is een hoogst ernstige zaak. Het bloed is het teken van het verbond. Nog, het doopwater, jongens en meisjes, dat het doop hoort bij het genadeverbond. Het doopwater wijst naar het bloed van de Heere Jezus Christus. Het avondmaal. Het avondmaal hoort bij het genadeverbond en de wijn in het avondmaal wijst naar het bloed van de Heere Jezus Christus. Bij het verbond hoort het bloed en zonder bloedstorting kan er geen sprake zijn van verbondsluiting. Verbondsluiting is een hoogst ernstige zaak. Onze eerste gedachte, het bloed als teken. We gaan naar onze tweede gedachte. Het geduld als les. Het jongen, wat heeft Abraham hard gewerkt? Want geloof maar dat een hele zware bezigheid is. Om een vaars in tweeën te snijden. En dan de stukken tegenover elkaar te leggen. En dat met de drie dieren die hier genoemd worden. Abraham is heel druk bezig geweest. Abraham was niet werkeloos. Abraham heeft alles gedaan wat de Heere aan hem gevraagd heeft. En als hij klaar is, dan moet hij wachten. Want Abraham is wel klaar, maar de Heere is nog niet klaar. En de Heere moet niet wachten op Abraham, maar Abraham moet wachten op de Heere. En dat is voor het bevindelijke leven een hele belangrijke les. Bij het verbond hoort wachten. En wachten, dat is moeilijk voor ons mensen. Maar niet voor niets kom je dat woordje wachten zo vaak tegen in de psalmen. Ik heb Psalm 130 opgegeven. Ik blijf de Heer verwachten. Maar ik had ook Psalm 27 op kunnen geven en nog heel veel andere psalmen. Want Gods kinderen hebben zo vaak moeten wachten. En Gods kinderen moeten nog zo vaak wachten. Dat is de les van het verbond. En dat wachten, dat is een beproevingstijd. Want wat gebeurt er? U kunt zich dat wel voorstellen, daar onder de oosterse zon, als daar van die gekliefde stukken vlees liggen, dat gaat niet goed. En we hebben wel eens gepreekt over de arend, dat de arend al van tientallen kilometers af ruikt en ziet waar het dode vlees ligt. Dus als daar zo'n dood dier ligt en dat ligt er een uur, daar kun je van uitgaan, de roofvogels die hebben dat al lang in de gaten. En daar komen ze, jongens en meisjes, aanvliegen. Het wild gevogelte kwam neder op het aas. De aasgieren die ruiken het en de arenden die komen aan. Roofvogels, om die stukken op te eten, om die stukken weg te nemen, dat mag niet. Want dat zijn de stukken van het verbond. Dus Abraham die doet er alles aan om die aasgieren weg te jagen. Daar loopt hij naar die stukken van de vaas en terwijl hij daar bezig is om de dieren weg te jagen achter zijn rug om, zijn weer andere roofvogels bezig. Hij is constant bezig om die roofvogels weg te halen bij dat aas. Kolbrugge schrijft zo mooi dat we in die roofvogels een beeld kunnen zien van de duivels. De duivels die vliegen rond de stukken van het verbond. En de duivels die proberen om die verbondstukken weg te nemen. Die proberen om Gods kinderen hun troost te benemen. Die proberen de weg waarin de Heere tot zijn volk wil naderen te vernietigen. Alle vijanden zijn op de been. Daar komen Gods kinderen ook altijd wel achter in een uur van voorbereiding op het heilige avondmaal. Als zij proberen om de roofdieren bij de stukken weg te houden, nou dat is niet eenvoudig. Want de duivel zoekt Gods verbond te vernietigen. Zoekt Gods kinderen van hun troost te beroven. Maar Abraham joeg ze weg. Het oorspronkelijke woord dat ziet op geblaas. Misschien zoals je een kat wegjaagt. Zo heeft Abraham zijn handen gebruikt en heeft zijn stem gebruikt om dat wild gedierte weg te jagen. Wachten. En daar maakt de duivel misbruik van. Wachten. Dat is een beproeving van het geloof. Ja, Abraham, hij had zoveel kracht, zoveel energie. Maar ja, als je zo een paar uur bezig bent, straks dan is die dood op. Ja, dat moet ook. Want Abraham moet uitgewerkt raken. Hier kan Abraham nog veel, straks kan Abraham niks meer. En daar wacht de Heere op. Eigenlijk heel eenvoudig, de Heere gebruikt de beproeving in het leven van zijn kinderen tot ze uitgewerkt zijn, tot ze doodop zijn. En dan gaat de Heere leren dat het niet van hun kant komt, maar het van zijn kant komt. En dat is niet alleen bij Abraham zo, dat heeft Isaac moeten leren, dat heeft Jacob moeten leren. En dan moeten nog Gods kinderen leren. Ze willen het zo graag oplossen. Ze willen de Heere zo graag een handje helpen. En er zijn zoveel christenen, tussen aanhalingstekens, die het allemaal oplossen. Maar Abraham heeft het nooit op kunnen lossen. Hij kan het nu niet oplossen. Hij kan het straks ook niet oplossen. Want het verbond dat vraagt geduld. En het geschiedde als de zon aan het ondergaan was. Nota bene, het duurt tot laat in de avond. En dan valt er een diepe slaap op Abram. Het is niet zo dat hij zich neerlegt om te gaan slapen, maar die slaap die valt op hem. En het oorspronkelijke woord dat doet denken aan een soort narcose. De Heere brengt hem in slaap. Hetzelfde woord wordt gebruikt van Adam. Als hij de rib van Adam neemt, dan brengt hij Adam onder narcose. Hij brengt Adam in slaap. De Heere brengt Abram in een andere toestand. Om in die andere toestand waarin Abram niks meer kan. Want als je slaapt, dan kun je niks. Onderwijs te geven. Een oud-testamentische openbaringsvorm hebben we gezien. De Heere onderwees door dromen, door visioenen, door aanspraken. Dat is anders dan nu. En wat Abraham dan ziet, oh, dat is zo ontzaggelijk. Want er staat een schrik en duisternis viel op hem. Een schrik, jongens en meisjes, want de Heere verschijnt. Nou ja, daar hoeft Abraham toch niet bang van te zijn, want hij is toch een kind van God. Nou ja, juist Gods kinderen leren dat ze niet voor de Heere kunnen bestaan. Een vuurgloed gaat hem voor, de ganse hemel door. De Heere is een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Je ziet, de Heere is nog steeds bezig om in het leven van Abraham plaats te maken voor het zaad. Telkens opnieuw leert de Heere hem dat het zaad onmisbaar is. Hij kan niet voor God bestaan. En dan gaat de Heere uitleggen wat hij bedoelde. Toen zeide hij tot Abraham: weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in dat land dat hun lieder niet is. Wat? De erfenis? Kanaan? De Heere had het beloofd, ja. En in welke weg zal dat gaan? In een totaal andere weg dan Abraham zich had voor kunnen stellen. Die erfenis, weet u hoe die erfenis komt? Zij zullen een zaad zijn in een vreemd land dat het hunne niet is. Welk land is dat? Egypte. Straks dan zal dit volk vanuit Kanaan in Egypte terechtkomen. En zij zullen hen dienen en ze zullen hen verdrukken 400 jaar. Die erfenis waarvan de Heere spreekt, die duurt nog heel lang. Tot nu toe hebben we in het leven van Abraham eigenlijk alleen nog maar gesproken wat de Heere geeft in de belofte. Wij zijn nog helemaal niet toe aan de vervulling. Het is alleen nog maar in de belofte dat hij onderwijs krijgt. En de uiteindelijke vervulling duurt 400 jaar. Eigenlijk 430 jaar. 430 jaar zijn ze in Egypte land geweest, maar de kanttekening zegt het is afgerond. Een heel getal, zoals dat wel meer gebeurt in de Bijbel. En wij ook wel eens getallen afronden. En straks gebeurt dat ook als het over de leeftijden gaat, dan wordt er met ronde getallen gesproken. Dus Abraham die maakt hier in de beleving eigenlijk al mee wat zijn nageslacht straks zal mee gaan maken. O, die erfenis, Abraham, die komt in een hele lastige weg. Het volk zal verdrukt worden 400 jaar. Doch ik zal het volk ook richten, het welk ze zullen dienen. En daarna zullen ze uittrekken met een grote haven. De Heere zegt me, ik zal die vijand richten. Farao van Egypte. Ik zal hem gebruiken zolang als ik hem nodig heb. Maar dan zal ik de vijand richten. Ik zal met hem afrekenen. Kun je rustig aan mij overlaten, Abraham? Want de vijand zal niet winnen. De vijand zal wel een poosje nuttig zijn, zoals een herdershond nuttig is. Maar een herdershond is geen schaap. Ik zal de vijand richten en gij zult tot uw vaderen gaan met vrede. De Heere wil zeggen, Abraham, je zult het allemaal niet eens meemaken. De uiteindelijke vervulling van de belofte zul je niet meemaken. Die verdrukking die je kinderen zullen meemaken, die zul je niet meemaken. Gij zult tot uw vaderen gaan in vrede. Dat doet me denken aan Simeon. Nu laat gij, Heer, uw knecht naar het woord hem toegezegd, thans henen gaan in vrede. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Abraham, je zult die zaligheid zien. De vervulling komt ook in uw leven, van verre gezien en geloofd en omhelst. Die vervulling die komt en gij zult heen gaan in vrede. En gij zult in goede ouderdom begraven worden. De Heer zegt niet, je zult oud worden, maar je zult een goede ouderdom krijgen. En een goede ouderdom, dat is een ouderdom waar de Heer nabij is. De ouderdom komt met gebreken. En als de Heer er niet bij is, dan is de ouderdom, dat valt niet mee. Maar de Heer zegt, ik zal erbij zijn, Abraham. Je zult in goede ouderdom begraven worden. En het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren. Ook weer afgerond. De leeftijd wordt gesteld op 100 jaar, 400 jaar, vier geslachten. Dat is natuurlijk afgerond. Waarom zal het nog zo lang duren? Waarom komt die belofte nu niet? Waarom worden die Amorieten en al die andere volken nu niet verdreven? Waarom moet het 400 jaar duren? Want de ongerechtigheid der Amorieten en van die andere volken is tot nog toe niet volkomen. Kijk, en dat is een les. De Heere houdt rekening met twee kanten. De Heere houdt rekening met zijn volk. En de Heere houdt rekening met de vijand. En dat heeft 400 jaar nodig. Zijn volk heeft 400 jaar nodig, want die vijand, die gebruikt de Heere, die nare vijand, die gebruikt de Heere om zijn volk te oefenen. Zij hebben het nodig. Die vijand die zal dienen om hen aan de voeten des Heere te brengen. Kijk, en die Amorieten, want kunnen we zeggen, is dat nou eerlijk dat die mensen straks dat land kwijtraken, jongens en meisjes? Want die woonden daar toch eerst? Ja, dat hadden ze van de Heere gekregen. Maar door hun zonden raken ze het land Kanaan kwijt. En dat is niet zomaar, dat is niet zomaar. Nee, de Heere zegt dat is 400 jaar en dan is de maat vol. Dus ik zal wachten tot ze de maat vol gezondigd hebben en dan raken ze het kwijt. Dat is een hele aangrijpende gedachte, gemeente, dat de vijand bezig is de maat vol te zondigen. En er komt een moment, dan is de maat vol, dan is het klaar, dan is het uit. En dat duurt, de Heer is een langmoedig God, dat duurt behoorlijk lang soms. En dat is een les ook, waarom de Heer niet altijd gelijk ingrijpt. Dat was een vraag van Gods kinderen in de tijd van Maleachi. Het lijkt wel alsof de hoogmoedigen gelukzalig zijn, alsof de Heer zijn volk vergeten is. Nee. Nee, maar de Heer is langmoedig over de vijand. De Heer is langmoedig over ons, over u en over mij. Maar er komt een moment, dan is de maat vol. Er komt een moment, dan is het klaar. Er komt een moment, dan grijpt de Heere in. En wat voor Gods kind een wachtenstijd is en een beproevingstijd, wat hem of haar verbindt aan de troon van Gods genade, dat is voor een vijand van God een verhardingstijd. Die zal om eigen schuld alles kwijtraken. Ontzettende boodschap. Dat land, dat het op deze manier de erfenis gaat worden. We zouden zeggen, Abraham heeft heel veel vragen. Nee, Abraham is het met God eens. Wij hebben hier te maken, gemeente, met een rechteloos mens. Hij buigt voor God. Hij zegt niet, waarom moeten mijn kinderen zoveel ellende meemaken? En waarom grijpt u niet eerder in? En waarom... Nee, hij mag geduld betrachten. Hij weet dat hij op de Heere moet wachten. Gods tijd, dat is de beste tijd. Onze derde gedachte, de eenzijdigheid. Eerder dat we daar nog iets van zeggen. Psalm 130, daarvan het tweede en het derde vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? En het derde, ik blijf de Heere verwachten. We noemden nu Psalm 130, vers 2 en 3.
Oh.
Onze derde gedachte, de eenzijdigheid als kenmerk van het verbond. En het geschiedde als de zon onderging en het duister werd. Zie, er was een rokende oven. Het is donker, jongens en meisjes. En dat valt ook op nu, nadat het uur verzet is. Als je buiten komt, dan zie je het licht 's avonds na het eten veel helderder, scherper, de duisternis. De Heere wacht tot het donker is. En de Heere wacht ook in het leven van zijn kinderen vaak tot het donker is. En als Abraham daar dan ligt, alleen, moederziel alleen, hij weet ook niet meer wat hij moet doen. Dan komt de Heere als een rokende oven. Een oven in die tijd had de vorm van een cilinder. In die oven daar is vuur en uit die oven daar komt rook. En dat is wat Abraham hier ook ziet. Hij ziet een rokende oven. Hij ziet vuur, hij ziet rook en hij ziet een vurige fakkel. En dat vuur, dat is het vuur van Gods heiligheid. Dat zie je overal waar de Heere verschijnt. Dat heeft Mozes gezien in de braambos. Het vuur was in de braambos en de braambos verteerde niet. Was het vuur van Gods heiligheid. En dat vuur, dat was in de vuurkolom. Waardoor het volk 's nachts werd verlicht, dat was het vuur van Gods heiligheid. En dat vuur dat was in de Shechina, in de tempel. En dat vuur dat is ook hier, dat is Gods aanwezigheid. Hij ziet Gods aanwezigheid. Je zou kunnen zeggen, het is een voorproefje van de Sinaï. Wat daar straks gaat gebeuren. Bliksemen en donderen. Zo ziet Abraham de Heere naderen, die tussen de stukken doorging. De Heere komt om een verbond te sluiten. De Heere legt zichzelf verplichtingen op. De Heere legt zichzelf voorwaarden op. De Heere zegt, wij horen bij elkaar zoals deze stukken bij elkaar horen. En als ik mij niet houd aan mijn verbond, dan mag met mij gebeuren wat met deze dieren gebeurd is. Want ik zal mijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig mijn verbond gedenken. Aangrijpend om de Heere daar zo te zien staan in dat duister tussen de stukken. En dan zegt de Heere tegen Abraham, nou moet jij hier eens komen, Abraham. Jij aan de andere kant tussen de stukken door. En dan zullen wij elkaar hier ontmoeten. Nee, dat zegt de Heere niet. De Heere legt Abraham geen voorwaarden op. Abraham is geen verbondshoofd. Christus is het verbondshoofd van het genadeverbond. En dat is maar goed ook. Als Abraham tussen de stukken had moeten komen, dan had hij na een paar uur niet meer geleefd. Dan was hij in stukken gehakt, want Abraham kan de Heere niet gehoorzaam zijn. Dat is te veel gevraagd. Abraham kan aan de voorwaarden van het verbond niet voldoen. En daarom noemden we ook onze derde gedachte de eenzijdigheid als kenmerk van het verbond. Abraham is niet werkeloos geweest. Abraham heeft keihard gewerkt. Maar als het gaat over de uiteindelijke verbondssluiting, dan wordt Abraham er vierkant buiten gezet. Dat is maar goed ook. En dat is het grote gevaar, gemeente, van onze dagen, waarin het genadeverbond een verbond wordt tussen God en tussen jou, tussen God en tussen u. En jij moet geloven en jij moet aan de voorwaarden voldoen. En als jij dat niet doet, dan word je in stukken gehakt. Wat een arme, troostloze leer. dat is niet onze leer van het genadeverbond. Nee, het is eenzijdig. Het is met Christus opgericht en het wordt aan Abraham geopenbaard. Abraham is niks aan het doen. Abraham is alleen aan het kijken. Vol verwondering wat de Heere voor hem doet. Wat de Heere aan hem belooft. Wie de Heere voor hem zal zijn. Te diezelfde dagen sneed de Heere een verbond met Abraham. Zeggende, uw zaad heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot de grote rivier, de rivier de Frat. Dus het hele gebied tussen de Nijl en tussen de Frat. Dat hele gebied, zegt de Heere, dat zal ik aan u, Abraham, aan uw nakomelingen geven. Het wordt hier getekend in de volle uitgestrektheid. Is eigenlijk maar een kleine tijd geweest dat het gebied wat Israël had deze afmeting had. En dat was onder de vredevorst, dat was onder Salomo. Toen heeft de Heere dit verbond, deze verbondsbeloften vervuld. En hoe moet je dat nou zien, die landsbelofte? Moet Israël met tanks weer dat gebied gaan veroveren tussen de Nijl en tussen de Eufraat, tussen de Frat? Want God heeft het toch aan Abraham beloofd, ze hebben er recht op. Ach, Abraham, gemeente, is zo niet te werk gegaan. Abraham was bezig met de erfgenaam en in de erfgenaam kwam de erfenis. Die landsbelofte vind ik een moeilijke. Geldt dat nog? Weet je wat ik wel zie in het Nieuwe Testament? Dat het veel rijker wordt, veel groter. Want die landsbelofte in het Nieuwe Testament, dat wordt de aarde. En de aarde, dat wordt de hemel. De erfgenaam is Christus. En wat erft Gods kind nou in Christus? Erft hij daar een stukje in het land Israël? Oh nee, veel heerlijker, veel heerlijker. En daarom ben ik niet gespitst op het aardse Kanaan. Maar de spits die ligt veel hoger. Als het in het aardse Kanaan zou zijn, dan zouden we daar moeten wezen. Maar ik zie het nieuwe Jeruzalem straks nederdalende van God uit de hemel. Dat is de verbondsbelofte in zijn volle heerlijkheid. En de Keniet en de Keniziet en de Kadmoniet en de Hetiet en de Feriziet en de Refaïet en de Amoriet en de Kanaaniet en de Girgarziet en de Jebusiet. Wat is dat nou allemaal, jongens en meisjes? Zo'n vreemd slot eigenlijk van dit hoofdstuk worden plotseling 10 volken genoemd. Wat zijn dat voor mensen? Wel, dat zijn de inwoners in het land Kanaan. Abraham kan dat land nog niet erven. Waarom? Deze mensen wonen erin. En waarom gaan deze mensen er niet uit? Omdat de tijd nog niet rijp is. Omdat hij moet wachten op Gods tijd. En dat is de tijd als de vijand de maat heeft volgezondigd. En dan zullen deze volken verdreven worden. Eerst komt de erfgenaam, dat is Isaac. En in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Uit Isaac komt Christus. En in Christus komt het hemelse Kanaan. En waarom hebben Gods kinderen nog niet het hemelse Kanaan? Wel, het is op Gods tijd. Het is als de vijand de maat heeft volgezondigd en als het geloof diep genoeg beproefd is. Maar één ding, gemeente, neemt u dat nou mee naar huis. Eén ding. En dat is zonder erfgenaam geen erfenis. Iemand zei pas tegen me, u moet veel meer waarschuwen. Nou, laat ik dat dan doen vanmorgen. Scherper kan ik denk ik niet waarschuwen dan u mee naar huis te geven. Zonder erfgenaam geen erfenis. Zonder Jezus geen erfdeel. Zo scherp ligt het. En ik dacht ook dat ik probeer om zo scherp te preken. Dat ik u geen grond geef buiten het zaad. En er gaat wel een verlangen aan het zaad vooraf. Er gaat wel onderwijs aan het zaad vooraf. Wij slaan dit niet allemaal weg uit het leven van Abraham. Maar Abraham vond zelf geen rust buiten het zaad. En ik wil diegenen in onze gemeente die rust vinden buiten Jezus heel ernstig waarschuwen. Die hun grond leggen in goede werken, die hun grond leggen in doen en laten, die hun grond leggen in het verjagen van de roofvogels. Nee gemeente, het gaat erom of de Heere in de weg van het bloed, in de weg van het verbond, tot onze ziel genaderd is. En dat is voor Abraham heel persoonlijk. En dat is ook voor zijn nakomelingen heel persoonlijk. Want de belofte van het verbond, gaan even terug naar de preek van vorige week. De belofte van het verbond, die zijn niet voor Abrahams natuurlijke zaad, maar die zijn voor Abrahams geestelijk zaad. Die zijn voor Isaac, die zijn voor Jezus. En ik hoop dat u mag zeggen, die zijn nou ook voor mij. Zoals David mag zeggen, hoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans heeft Hij mij een eeuwig verbond gesteld. Amen.